Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij deze commissie Omgeving en Economie als voorbereiding op de raadsvergadering van 26 november. Mensen in de kring van de commissie, hartelijk welkom. Het college achter de tafel vertegenwoordigd door wethouder Niens, hartelijk welkom. Zijn met ambtelijke ondersteuners in de zaal, hartelijk welkom. De publieke tribune en iedereen die ons thuis volgt, allemaal hartelijk welkom. De agenda hebt u ontvangen en bij punt 1 staat opening en vaststelling agenda. Kunt u akkoord gaan met de agenda zoals die voor ons ligt? Dat kunt u, dank u wel. Dan hebben we bij punt 2 staan een presentatie van het strategisch plan verkeersveiligheid 2030. We hebben daar ook allemaal al thuis iets van ontvangen. Er zijn in ons midden twee deskundigen, de heer Beckman en de heer Op de Weeg. Zij gaan ons straks de presentatie geven en daar het nodige bij vertellen. Ze hebben mij verteld dat het ongeveer 10 minuten duurt. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. Ik wil u vragen om ook niet tussendoor vragen te stellen, maar alleen achteraf. Wat mij betreft is het woord aan u, heren.
Dank u wel, voorzitter. We hebben de presentatie voorbereid. Misschien kan die starten. Fijn, dank u wel. De presentatie gaat over het SPV 2030, het staat voor Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Het is niet ons plan voor de verkeersveiligheid, het is een plan dat vanuit de Rijksoverheid is ontwikkeld en wat via de provincie naar de gemeenten is gekomen. En daar wil ik graag over vertellen. Het doel van de SPV-werkwijze is om het aantal verkeersslachtoffers naar beneden te krijgen. En verder naar beneden dan op dit moment eigenlijk lukt. Het wat en waarom. Het gaat dus niet goed met de verkeersveiligheid. De gemeenteraad heeft in 2018 een gemeentelijk verkeer- en vervoerplan vastgesteld. Daar staan doelstellingen in over het verminderen van verkeersslachtoffers. We hebben toen vastgesteld dat er in 2020 53% minder slachtoffers moesten zijn dan in 2002... Dat zou een daling van 30 naar ongeveer 15 verkeersslachtoffers zijn. Nou, dat halen we niet. En dat is niet alleen een probleem in de gemeente Tubberg, maar het is gewoon een landelijk, een provinciaal probleem. Het speelt eigenlijk overal. De Rijksoverheid heeft daarom, om toch die trend te kenteren, het SPV-werkwijze ontwikkeld en het... De vraag die nu voor ligt van gaan wij daar ook in Tubbergen mee aan de gang? We willen dat wel graag. En deze presentatie is dus bedoeld om aan te geven hoe we dat willen gaan doen en waarom we dat willen gaan doen. Even deze technische dia. Bovenin de blauwe balk geeft die doelstelling aan zoals die in ons gemeentelijk verkeer- en vervoerplan staat. De groene tabel geeft het werkelijke aantal gewonden en dodelijke slachtoffers aan. Nou, die is in de meeste jaren duidelijk hoger dan wat er is afgesproken, of eigenlijk altijd. In 2023 waren er 21 à 22 gewonden. In de eerste twee kwartalen van dit jaar zitten we ook alweer op 21. Dus de lijn is niet goed. Wat we willen... is toch die ombuiging richting de doelstellingen zoals ze in ons gemeentelijk verkeer- en vervoerplan zijn gesteld. Er zijn een aantal redenen waarom we de doelstellingen niet hebben gehaald. Dat heeft met veranderende omstandigheden te maken op straat en in ons gedrag. Het menselijk gedrag verandert. Mensen blijven ook langer mobiel. Wat vaak in de pers naar voren komt, is dat veel oudere mensen en veel oudere mensen op de fiets verkeersslachtoffers zijn. Nou, is het niet zo omdat die mensen veel slechter aan het verkeer deelnemen, maar ze nemen dankzij de e-bike veel meer aan het verkeer deel. Ze maken veel meer kilometers en daarom komen ze bijvoorbeeld in de ongevallenstatistieken ook veel meer naar voren. Maar dat zijn wel dus een aantal factoren waardoor... Ja, er toch meer verkeersongevallen en dus ook meer verkeersslachtoffers zijn dan we eigenlijk willen. Er zijn ook een aantal nieuwe type voertuigen. Nou speelt dat hier misschien ietsjes minder. Fatbikes zie je hier nog niet zo heel veel. Stepjes zie je hier nog niet zo heel veel. In de steden is dat veel minder. Wat ook best een ding is, is dat er eigenlijk onvoldoende financiële middelen zijn. We liften altijd wel mee met groot onderhoud. We proberen dan subsidies te krijgen en dan wat extra verkeersmaatregelen te treffen. Maar goed, groot onderhoud vindt niet altijd plaats op die wegen waar qua verkeersveiligheid de meeste risico's zijn. Dus ja, de cijfers laten zien dat dat niet voldoende is. De landelijke aanpak, SPV, is in feite een preventieve aanpak. En dat maakt het echt wezenlijk anders. De theorie is, we nemen risico's weg. Daardoor krijg je minder ongevallen. Daardoor heb je minder verkeersslachtoffers. Nou, zo rechtlijnig zal het natuurlijk niet zijn. Maar dat is wel de gedachte achter de SPV-aanpak. We zouden kunnen blijven werken op de huidige manier en met de huidige financiële inzet. Maar dan verandert in de trend van de verkeersongevallen dus eigenlijk niks. De SPV-werkwijze, zoals gezegd, het is een preventieve aanpak. Wanneer je naar het verkeer kijkt, dan heb je risico's op de weg. Je hebt risico's in het gedrag van mensen. En je hebt ook risico's in bepaalde voertuigen. Dan niet zozeer de techniek, maar dan vaak de type voertuigen. Nou, vooral met de weg en met de mens, daar kunnen wij wat mee als gemeente. Met het voertuig hebben we natuurlijk veel minder invloed. Je kunt nog wel eens een keer denken aan de fiets met fietsverlichtingsacties in de herfst. Om te kijken van nou, de schooljeugd toch wat bijbrengen. Maar qua voertuig houdt het dan vaak wel op. De SPV-werkwijze die kijkt dan ook breder dan wat we in het verleden altijd hebben gedaan. Die kijkt niet zozeer naar de locatie van een ongeval. Want ja, hoe cru het ook klinkt, heel vaak is dat toch toeval. Maar we kijken veel breder naar de risico's in het algemeen aan zo'n weg. Want uiteindelijk zijn dat toch vaak de factoren waardoor dan zo'n toevallig ongeluk vaak toch wel gebeurt. Maar ook die factor mens is veel belangrijker. Wanneer er infrastructurele werkzaamheden gaan zijn, dan ook die gedragsbeïnvloedende componenten bijhalen. Een stukje educatie, wat we eigenlijk altijd al op scholen doen, dat zou dan misschien wat breder kunnen. Dat is zeg maar het raamwerk van de SPV-aanpak. Nou hebben we het in het begin even over doelstellingen gehad. Als we met zo'n nieuwe werkwijze aan de gang gaan, horen daar ook eigenlijk nieuwe doelstellingen bij. En daar heb ik een prachtig plaatje voor. Dat is eigenlijk heel subjectief, daar ben ik eerlijk in. Maar er staat een blauwe lijn, die begint bij een blauwe bol op 30 verkeersslachtoffers in 2002 en die gaat naar 15 stuks in 2020. Dat is wat het eigenlijk had moeten zijn. Die rode punten die geven aan hoe het in werkelijkheid is geweest. Dus we zitten boven die lijn. De rode getrokken lijn die daarheen gaat is ongeveer een inschatting van hoe het in werkelijkheid is gegaan. Maar we komen dus bij lange na niet aan dat gewenste aantal maximum verkeersslachtoffers wat we eigenlijk hadden willen hebben op dit moment. Ik heb daar een groene gestippelde of gestreepte lijn getrokken richting 2050. Die kun je stijler laten lopen, die kun je minder stijl laten lopen. Dat is gewoon subjectief geweest. Maar ik heb het gedaan zoals ik verwacht dat het enigszins haalbaar zou zijn. Nou zijn die slechte cijfers van het eerste twee kwartalen van dit jaar erbij gekomen. Dat is dat rode stippellijntje met dat vraagteken. Dus of we in 2025 naar die 25 maximaal kunnen gaan, dat blijft afwachten. U ziet ook dat die rode stippen, ja, dat fluctueert best heel erg. Dus we kunnen er best volgend jaar weer onder zitten. Het gaat uiteindelijk dat we op termijn, dat die trend wel de goede kant op gaat. En dus voor veel minder verkeersslachtoffers gaat zorgen. Nou, de aanpak, daar zal ik wat korter over zijn. Als je met zo'n risicogestuurde aanpak aan de gang wilt, heb je natuurlijk een risicoanalyse nodig. Nou, die hebben wij. De data waarop de risicoanalyses zijn gebaseerd zijn niet optimaal. Dus we moeten altijd wel heel kritisch blijven kijken van wat staat er nou en klopt dat ook inderdaad. Maar goed, we hebben ze wel en we hebben daardoor redelijk inzicht van waar zitten nou de risico's. Nou, dat zijn de 30 en de 60 wegen. En bij de factor mens vallen vooral de jonge automobilisten op en de senioren. Dus niet specifiek op de fiets, maar meer in het algemeen. Wanneer we straks, maar daar kom ik nog even op, maar wanneer we straks analyses gaan uitvoeren, zijn dat dus ook de zaken waar je wat meer gericht naar gaat kijken. Die risicoanalyses, die hebben het dus vooral over de risico's op zich, de gedragszaken, de doelgroepen waar die het betreft. Maar die hebben het niet over de locaties. Daar hebben we een ander rapport voor, dat heet het blikrapport. We hebben inzicht in onze verkeerscijfers. En elk kwartaal kunnen we zo'n rapport uitdraaien over de stand van zaken. En die blikrapportage die geeft ook een verkeersveiligheidskaart te zien. En daar blijkt uit waar nou de meeste risico's zitten. Ik zal die kaart voor vorig jaar straks even laten zien. De bedoeling is met die rapporten in de hand om elk jaar een uitvoeringsprogramma te maken van de meest risicovolle wegen en meest risicovolle kruispunten. In eerste instantie voor onze eigen wegen waar we zelf voor aan de lat staan. En we gaan ook kijken, maar dan iets summeren naar de plekken waar de provincie de belangrijkste wegbeheerder is. Het is natuurlijk niet alleen de provincie die daar dan wat voor te vertellen heeft. Onze zijwegen sluiten daarop aan, dus het is niet zo dat wij daar niks van hoeven te vinden. Als we analyses hebben uitgevoerd, komt daar gewoon een concreet jaarplan uit. Dat zijn dan de wegvakken of de maatregelen waar we mee aan de gang willen. Deze kaart is de kaart uit de blikrapportage over heel 2023. De rode wegvakken, en u ziet wel dat zijn heel veel provinciale wegvakken, maar er staan ook een paar gemeentelijke wegen in. De rode wegen en de kruispunten waar een wit blokje bij staat, dat zijn de wegen waar een hoger risico is in combinatie met een hogere rijsnelheid. Een rijsnelheid is natuurlijk per definitie een risicofactor, maar dit zijn dan ook de wegen waar dan ook een aantal ongevallen zijn gebeurd. Ook voor dit jaar krijgen we straks weer zo'n kaart en uiteindelijk rolt daar een setje wegen of een setje kruispunten uit waar we dus nader gaan bekijken. En dan op een gegeven moment wordt het gewoon afstemmen ook met de wethouder van hoe gaan we te werk? Gaan we met één weg aan de gang of pakken we een pakket van maatregelen of richten we ons meer op educatie? Dat is dan het vervolg als we de analyses klaar hebben. Nou, de kaart die jullie net zagen, risicowegen waren in 2023 de Ulseweg. En het hele gedeelte buiten de kom eigenlijk. We zien de eerste twee kwartalen van dit jaar dat die wat op de lijst is gezakt. De Denenkampenweg tussen Vassen en Opmassum, die stond vorig jaar ook op de lijst. En die is de eerste twee kwartalen is die wat gestegen. Nou, zo zijn er ook een paar kruispunten. Ja, het kruispunt Ulseweg, Veendijk, ja, die heeft natuurlijk ook met de Ulseweg zelf te maken. Dan heb je een beetje een beeld van, nou, dat is nou de top 3 van wegen en kruispunten die naar voren zijn gekomen. Ik ben hier heel sumier in, want dit wisselt ook wel steeds. En eigenlijk gaat het vooral om de wijze van aanpak en niet zozeer om de wegen zelf op dit moment. Die gaat te snel. Wat kost de SPV-aanpak? Qua tijd hoeft de nieuwe werkwijze eigenlijk niet meer te kosten dan de huidige werkwijze. Het is gewoon een andere aanpak. We moeten alleen het wel doen zoals het bedoeld is. En dan bedoel ik ook echt met de nieuwe werkwijze gaan werken. En niet in de valkuil stappen dat we ook de oude werkwijze nog weer blijven hanteren. Qua geld... Nou goed, er is een vraag gedaan om incidentele middelen om daarmee te starten. Dat komt binnenkort op de agenda, heb ik begrepen. Daarmee zouden we een start kunnen maken met de nieuwe aanpak. We blijven ook altijd meeliften met riool- en wegprojecten natuurlijk. En wat we ook zullen doen is zoeken naar cofinanciering. Bij het Rijk of bij de provincie zijn wel mogelijkheden. Maar dan ligt het wel aan de zwaarte van het project, vaak vooral richting de provincie. Gewone verkeersveiligheidsprojecten scoren over het algemeen niet heel erg hoog. Maar goed, met deze nieuwe werkwijze, die wordt ook heel erg door de provincie gestimuleerd. Dus dat zal moeten helpen. Wat is verder nodig? Ik heb gemeend dat ook even te moeten zeggen. Samenlevingsgericht werken, participatie zijn heel erg belangrijk. Dat betekent dat we ook steeds vaker vragen vanuit de samenleving krijgen. En vroeger moest je een postzegel halen en een brief schrijven, maar dat is, tegenwoordig veel sneller, veel makkelijker. We krijgen dus ook veel meldingen. En een deel daarvan is gewoon terecht en vraagt om een snelle actie. Nou, we hebben dit jaar een handgeld van 7500 euro voor kleine maatregelen. Op termijn moet gewoon blijken van is dat voldoende om zeg maar, dat deel van de markt te blijven bedienen, als ik het zo mag zeggen. Het is wel heel belangrijk om juist dat contact met die samenleving te houden en te kunnen inspelen op kleine wensen. Het gaat dus niet om de aanleg van verkeersdrempels of dat soort zaken. Dat zijn grotere zaken, daar is dit eigenlijk niet voor bedoeld. Maar ik had het graag even willen noemen. Nou, zijn er nog vragen? Dat is wat hierna aan de orde is wat mij betreft. Er is een nieuwe werkwijze. Een nieuwe werkwijze die uitgaat van een preventieve aanpak. We gaan elk jaar een uitvoeringsplan maken, analyses uitvoeren. En daar komt gewoon een jaarplan uit met acties of projecten die we kunnen aanpakken. Dat was mijn verhaal. Dank u.
Mooi, dank u wel. Ik kijk de kring rond en vraag of er vragen zijn voor deze heren of eventueel voor de wethouder. Dat zou ook kunnen. Ik zag daar vinger de heer Hendriksen, meneer Groothuis, dacht ik. Mevrouw de Boer, mevrouw Voets. De heer Hendriksen, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. En bedankt voor de toelichting hierop. Ik heb twee vragen eigenlijk. De eerste is, als je kijkt naar de doelstellingen, is dan het realistisch te veronderstellen dat het aantal ongelukken gelijk blijft of afneemt als de verkeersdrukte eigenlijk toeneemt? Is daar rekening mee gehouden? Dan, ik neem aan zeg maar, dat ook in de gemeente Tubbergen op een gegeven moment meer verkeer is, meer auto's rijden, waardoor het statistisch gezien toch wel te verwachten is dat er ook meer ongelukken gebeuren. Tweede vraag is even, gaat over het financiële gedeelte. Het geld wat extra nodig is, is dat nu meegenomen in de begroting? Dat is even de vraag. Volgens mij zag ik dat staan op bladzijde 21, toevallig bestudeerd voor vanavond. Een stukje erkenning in ieder geval.
Dank u wel, meneer Hendriksen. De eerste vraag is denk ik voor deze heren. De tweede over de financiën, waarschijnlijk voor de wethouder. Heren.
Het verkeer verandert altijd. Wat ik noemde, zowel het aantallen voertuigen als type voertuigen, het menselijk gedrag. En inderdaad, er is een toename van het verkeer. Dat zal niet oneindig doorgaan, maar normaal gesproken hebben we elk jaar met 2-3% toename van het verkeer te maken. Dat zijn heel algemene cijfers. En dat zal nu ook zijn. Dus daar hebben we gewoon mee te dealen. De doelstelling zoals ik heb aangegeven, ja, dat is vrij subjectief. We moeten kijken van hoe kunnen we dat in de komende jaren naar beneden gaan krijgen. Er zijn geen garanties of dat gaat lukken. Veel meer verkeer zal niet helpen, maar aan de andere kant gebeuren er ook altijd een heleboel maatregelen om dat verkeer weer veiliger te maken en om het soms anders te sturen. Dat is wat ik erop kan antwoorden. Geen afdoende garantie van dat hier niet zal gebeuren. Maar.
Dank u wel. We gaan even voor de tweede vraag naar de wethouder toe.
Dank u wel, voorzitter. Ja, als je blijft doen wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Hè? En dat maakt ook wel, dat heeft de presentatie duidelijk gemaakt. Willen we echt iets met die verkeersveiligheid doen en aanpakken, dat het belangrijk is dat we onze bakens verzetten. En voor het college speelde mee dat we daar graag in 2025 een actieve stap mee willen maken. En vandaar ook dat u inderdaad bij de conceptbegroting daar een voorstel hebt aangetroffen om daar een eenmalige investering van 3 ton in te doen. Dat betekent dat we een hele goede start kunnen maken. Ook belangrijk gememoreerd dat we op strategische as ook van de provincie meer zitten. Dat betekent dat je ook meer aan cofinanciering kunt gaan aanspreken. En dat we denk ik gewoon een goede start met een nieuwe aanpak kunnen maken die heel puntsgewijs goed gericht is op daar waar we de problemen op basis van de data eigenlijk zien. Dus ja, het zit in de begroting.
Dank u wel, wethouder. Meneer Hendriksen tevreden. Meneer Groothuis. Microfoon even aanzetten.
Ja, vraag. U heeft het over slachtoffers. Wanneer is iemand een slachtoffer? Wanneer er professionele hulp wordt ingeschakeld of wanneer hebben we het over slachtoffer?
slachtoffers zijn ziekenhuisgewonden. En het zijn ook dodelijke slachtoffers, die tellen wij gewoon als slachtoffer mee. Zijn er gelukkig nooit heel erg veel op jaarbasis, daarom kunnen we daar niet op analyseren. Maar dat zijn de slachtoffers. Eerlijkheid gebied ook gewoon te zeggen dat wanneer er een ongevalletje is en er komt geen politie of niks bij, ja, dan wordt het ook niet geregistreerd. Wij baseren ons op geregistreerde ongevallen.
Dank u wel. Mevrouw de Boer.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook dank voor de uitleg van de presentatie. Ik had al met grote letters wat kost het. Nou, dat is al antwoord opgegeven en daar wordt ook al rekening mee gehouden, begreep ik. Die risicopunten, hè, is dat op basis van de ongevallen die daar geweest zijn? Of is dat op basis van, ja, dit is een gevaarlijk punt, dus daar moeten we wat mee. Kunt u daar iets over zeggen? Andere vraag over, ja, wat zijn dan die kleine maatregelen? Hebt u daar wat voorbeelden van? En u geeft aan de educatie wat breder te willen. Is dat, moet ik dan denken in vaker? Of moet ik dan denken dat u ook binnen voortgezet onderwijs? Of gaat u naar, ik zal haar zeggen, naar de kolenbrander of om daar de mensen te van overtuigen dat ze met de e-bike rustig aan moeten doen? Kunt u daar iets over zeggen? Gewoon een beetje praktische invulling. Dank u wel.
In grote lijnen, er is een risicoanalyse opgesteld. Dat heeft een verkeerskundig adviesbureau gedaan in opdracht van de provincie voor alle gemeenten in Twente. Daar is gewoon heel breed gekeken naar alle data die beschikbaar is. Wegkenmerken, rijsnelheden, waarom gebeuren nou ongevallen. Dat is heel breed bekeken en die rapportages zijn op zich wel beschikbaar. Alleen we zijn er eerlijk gezegd niet heel scheurtig mee, omdat een deel van die data ook gewoon niet helemaal correct is. En ja, dat gaat gewoon een eigen leven leiden. Als bijvoorbeeld een ongeval op een 60 kilometer weg is geregistreerd, terwijl die op een 80 kilometer weg is gebeurd, en je gaat dan analyses uitvoeren en selecties maken, ja, dan klopt het verhaal niet. Dus je moet echt op ongevallenniveau soms. Maar goed, op basis van al dat soort gegevens zijn die risicoanalyses gemaakt. Ik ben bang dat ik daar niet heel veel verder over in de diepte kan gaan, maar het is wel heel breed gebeurd. Niet alleen op basis van snelheid of op basis van een plek waar ongevallen zijn geweest. Qua educatie, het wordt steeds meer business as usual om op het moment dat je met infra aan de gang gaat, om daar ook een koppeling te maken met gedragsbeïnvloede maatregelen. Als je een wegvak aanpakt en je gaat daar snelheidsremmende maatregelen doen, bijvoorbeeld spandoeken of met je social media wijzen op rijsnelheden en dat soort dingen. Op het moment dat je met fietsvoorzieningen aan de gang gaat, fietsstimuleringsacties of fietsveiligheidsacties daar aan koppelen. Ook de provincie vindt die koppeling heel erg belangrijk en die helpt ons ook heel breed om daar dus uitvoering aan te geven. Er worden allerlei fietsstimuleringsacties ontwikkeld en we gaan dan zelf bijvoorbeeld niet langs een kolenbrander of, maar dan zijn er wel bureaus en gespecialiseerde bedrijven die we daar dus voor kunnen inhuren met subsidie van de provincie die daar dan dat soort acties doen. Dus dat wordt wel steeds meer en wordt wel steeds belangrijker. Ook omdat je op een gegeven moment met de weg misschien iets minder kunt. En dan kun je misschien met die educatieve en met die voorlichtingsacties juist wat meer bewerkstelligen. Het is dan ook altijd wel een combinatie van dingen.
Dank u wel. Dan mevrouw Voets.
Dank u wel. Bedankt voor de presentatie. Vraag is half beantwoord bij de vragen van meneer Groothuis en mevrouw de Boer. Maar is er geen mogelijkheid om blikschades in beeld te brengen zonder dat de ziekenhuis slachtoffers zijn? Is er niet meer data van verzekeringsmaatschappijen of politie waardoor je heel veel kleine ongelukken zou kunnen voorkomen?
Nou, er is best veel data. En daar hebben we ook wel eens contact over gehad met de politie. Over het algemeen is alle letselongevallen die in onze gemeente gebeuren, die zijn ook wel heel redelijk in beeld. Daar hoeven we niet zo bang voor te zijn. Maar juist al die andere kleine schadedingen, daar wordt wel aan gewerkt. Vanuit verzekeringsmaatschappijen informatie, vanuit ziekenhuizen informatie. En die data komt voor een deel nou ook wel in de... zeg maar in die databases waar wij in kunnen kijken, maar dat is hele onvolledige informatie. Over het algemeen kun je daar niks mee. En we focussen wat dat betreft eigenlijk op de letselongevallen. Dat is wat dat betreft het meest grijpbare.
Dank u wel voor de beantwoording van de vragen. Tot dusver zijn er nog nieuwe vragen. Meneer Hesseling.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even een nabrander. Uiteraard ook bedankt voor de presentatie. En wat me opviel trouwens was, de Denenkampenweg die was aanvankelijk ingeschat als een laag risicoweg. Of een laag risicoscore volgens mij. Of ging misschien op een andere weg. Maar opeens was dat een hogere risicofactor. Of niet, een hogere risicoscore. In hetzelfde jaar begreep ik. Hoe zit dat precies, is eigenlijk de vraag.
Ja, in 2023 stond die lager in de top 10 dan wat uit de eerste twee kwartalen van dit jaar blijkt. En dat kan ook best komen gewoon door één of twee extra ongevallen op dat wegvak. Het zijn vaak kleine dingen die zorgen voor die stijgingen. Daarom moeten we daar gewoon heel kritisch naar kijken van waar zitten nou werkelijk de probleempunten. Want er staan ook wegen in die top 10 waarvan wij denken van ja, dat is niet het probleem. Als er op een 30 kilometer weg misschien 40 of 45 wordt gereden, terwijl er verder geen grote risico's oplevert, dan scoort hij wel heel hoog in die lijst, om iets te noemen. En dan wil je zeggen dat dat dan goed is, maar dat veroorzaakt dan wel een hoge plaats op de top 10.
Dank u wel. Ik kijk naar even rond, zijn er nog andere vragen? Alle vragen zijn gesteld. Hier hangt hier geen raadsvoorstel aan. Ik hoef dus niet de vraag te stellen of we er een hamerstuk of een bespreekstuk van maken. Ik wil de heren die dit ingebracht hebben danken voor hun aanwezigheid en presentatie. En u mag de rest van de avond bij ons blijven, maar u hebt ook de vrijheid om te gaan. Dank u wel.
Bedankt dat we de presentatie mochten krijgen.
Mooi, dan hervatten wij de agenda. En dan gaan we verder met punt 3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 1 oktober 2024. Wie wil daar iets over kwijt? Niemand? Dan is die akkoord bevonden. Dan gaan we naar de actiepuntenlijst, punt 4. Iemand iets over de actiepuntenlijst? Mevrouw Voets.
Dank u wel, voorzitter. Ik had in februari gevraagd naar erfmolens. Die had de Brakers in oktober nog een keer gevraagd. En toen zouden we diezelfde week nog informatie krijgen van de wethouder. Maar misschien heeft meneer de Braak iets gezien, maar ik heb nog niets gezien.
Dat is een vraag die voor wethouder niets. Ja, akkoord. Ga ik aan.
Ja, je zit inderdaad bij de collega Bekhuis, maar ik weet dat er een voorstel naar u onderweg is op dit punt. Dus nog even geduld, zou ik zeggen, en dan... Moet hij zeker voor de Sinterklaas moet hij er wel zijn, is ervoor.
Waarvan akte voor Sinterklaas? Naar anderen, naar aanleiding van de actiepuntenlijst, meneer Hesseling.
Ja, dank u wel. Nu we toch bezig zijn, punt 9 op de actiepuntenlijst. Ik weet niet of dat direct te beantwoorden is, want volgens mij ligt het bij de burgemeester. Wat betreft de politiek actief cursus die gegeven wordt door ProDemos. Er is al vaker aan gerefereerd, werd positief op gereageerd. Vlak voor de zomer volgens mij vanuit het college op onze vragen. Tot dusver lijkt het zo te zijn dat de actie uitblijft op dit punt. Maar goed, ik was wel benieuwd hoe de stand van zaken wat dat betreft is. Want ja goed, verkiezingen komen eraan en er zijn natuurlijk hard volksvertegenwoordigers nodig ook de volgende periode. Van welke kleur dan ook politiek gezien. Dus belangrijk in de breedste zin van het woord voor de politiek in Tubbergen denk ik dat dit wat snelheid krijgt. Dank u wel.
Ja, duidelijke vraag. Ik weet niet of we wethouder Nins ook kunnen ontfutselen het antwoord dat dit ook voor Sinterklaas geregeld wordt. Wilt u daar iets over zeggen, wethouder Nins?
Nee, voorzitter, dat kan ik niet. En helaas, de portefeuillehouder is niet aanwezig. En misschien was het goed om naar die afspraak ook te kijken in deze.
Daar moet u het even mee doen, meneer Hesseling. Ja. Meneer de Kolstee.
Voorzitter, is er reden dat de portefeuillehouder er dan niet is? Ik bedoel, er is een commissievergadering. En ik denk dat dat college gewoon aanwezig moet zijn.
Ja, daar kan ik u wel een antwoord op geven. Ik denk dat het te maken heeft met de agenda dat er niet zoveel zaken voor andere wethouders zijn. Maar ik weet ook niet of andere wethouders andere verplichtingen hebben. Wethouder Niens, kunt u daar iets over zeggen?
Nee, volgens mij is er een basisafspraak gemaakt dat het kan zijn dat een wethouder wel aanwezig is terwijl hij geen punten heeft. Maar in basis, op het moment dat er geen punten zijn, wethouders er dan ook niet zijn. Dat met het presidium als zodanig ook afgesproken is.
Dank u wel. Dan nog meer van de actiepuntenlijst. Zo niet, dan gaan we naar punt 5. Mededelingen. Zijn er mededelingen vanuit de commissie? Niet. Informatie vanuit het college, wethouder Niens? Niet. Dan komen we bij punt 7. Terugkoppeling, verbonden partijen, deelneming en Twenteraad. Valt daar iets terug te koppelen aan ons? Niet. Dan komen we bij de rondvraag, bij punt 8. Wie heeft er iets voor de rondvraag? De heer Kleijsen, zie ik. En mevrouw De Boer. De heer Kleijsen.
Ja, bedankt voorzitter. Afgelopen week kwam er een stuk in de Tubantia over een vrachtwagen welke tegen een boom aan was gereden. Welke over de weg zou hangen in Oud-Marsum. Hieruit is een rechtszaak gestart door het bedrijf van de vrachtwagen. Vraag aan de wethouder is, als het bedrijf in gelijk wordt gesteld in deze rechtszaak, heeft dit dan ook financiële gevolgen voor de gemeente Tubbergen? En vraag 2. Zijn er bij ons in de gemeente Tubbergen ook dergelijke situaties waarbij bomen voor een deel over de weg hangen, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Niens.
Ja, dank u wel, Kleijsen, voor uw vraag. Ja, het is inderdaad zo dat daar in ieder geval een schadeongeval heeft plaatsgevonden, net over onze gemeentegrens in de gemeente Dinkeland. Dat betekent ook dat in directe zin daar zeg maar, ook de financiële aansprakelijkheid zit. Daarnaast is het zo dat eens in de 4 jaar alle bomen geïnspecteerd worden op mogelijke gevaarlijke situaties. Sowieso het onderhoudsstaat wordt goed gekeken. Daar waar we mogelijke risico's zien, wordt er ook nagedacht van goh, zou je een extra aanduiding kunnen plaatsen. Daar wordt nog wel naar gekeken bij de vaste weg of dat zinvol zou zijn. Dat is nog wel in optie. Verder is het zo dat bij ons en degene die over de bomen en inspecties gaan, er geen situaties bekend zijn waar eenzelfde soort gevaar zeg maar, actief zou zijn. Kan natuurlijk altijd een keer voorkomen en daarvoor staan we ook open. En mensen kunnen dat ook bij ons melden mocht dat echt aan de orde zijn.
Dank u wel, wethouder. Voldoende, meneer Kleijsen. En dan heb ik, dacht ik, mevrouw De Boer gezien. Mevrouw De Boer.
Dank u, voorzitter. Het is jammer dat ook op dit punt de betreffende wethouder niet aanwezig is. Maar ik vertrouw erop dat de heer Niens namens het college zorgt dat de vraag, of de griffie misschien, bij de desbetreffende wethouder terechtkomt. Het gaat over het AZC. We hebben wat mensen gesproken en er werd ons verteld dat de start van het AZC rustig is verlopen. En dat, daar zijn de mensen daar blij mee en daar zijn wij ook blij mee. We hebben echter wel begrepen van een van de medewerkers dat binnen het AZC de bewoners het heel jammer vinden dat ze nog steeds niet hun eigen maaltijd kunnen bereiden. Waarschijnlijk wordt er nog steeds gebruik gemaakt van catering. Neem ik aan. Dit is jammer voor de bewoners, denk ik. Ik bedoel, het is een stukje daginvulling. Het is een stukje eigen identiteit. Onze vraag hierover is, hoe kan het dat die vergunning nog niet af is gegeven? Hoe lang gaat het nog duren voordat die afgegeven wordt? En kan er enige spoed achter gezet worden, omdat mensen hierop zitten te wachten? En ons inziens is het al vrij lang bekend dat er gekookt moet worden en dat er iets met die vergunning nog moet. Maar goed, het verbaast ons dat dat nog steeds niet gebeurd is. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw De Boer. Wethouder Niens, het is niet uw portefeuille, maar wilt u toch reageren?
In ieder geval goed om van u te horen dat de eerste ervaringen en geluiden dat die positief zijn. Dat zijn ook geluiden die ons als college bereikt hebben.
ten aanzien van de meer inhoudelijke vragen en hoe zit het met zelf koken, lijkt me goed dat de portefeuillehouder die schriftelijk doet toekomen aan u.
Ja. Dank u wel, wethouder. Nog meer voor de rondvraag? Niet dan. Dank ik u daarvoor en dan gaan we naar punt 9, de punten ter voorbereiding op de raadsvergadering. Het is slechts één punt. Het gemeentelijk grondstoffenbeleidsplan Tubbergen 2025-2030. In 2015 heeft de Raad het afvalbeleidsplan van afval naar grondstof, van idee naar aanpak, van betalen naar belonen vastgesteld. Met dit plan heeft de gemeente conform de landelijke doelstellingen de eerste stappen gezet naar een circulair en afvalvrije Tubbergen. Het nieuwe gemeentelijke grondbeleidsplan GGP bouwt voort op de resultaten van dit afvalbeleidsplan. Het afvalinzamelsysteem zoals de gemeente nu kent is op hoofdlijnen in orde. Het GGP 2025-2030 schetst waar het beter kan en moet op weg naar volledige circulariteit. Tot zover de inleiding, die hebt u zelf ook allemaal kunnen lezen. Voor de ambtelijke ondersteuning is de heer Leverink op Rijmink aangeschoven. En ik wil u vragen, wie wil iets zeggen over dit agendapunt? Ik zie de heer Te Kolstee, de heer Hesseling, de heer Veldhuis, de heer Te Brake en de heer Groothuis in die volgorde. En de eerste was de heer Te Kolstee, dacht ik. Ja.
Voorzitter, dank u wel. Ik wil beginnen dat ik het op zich een prima voorstel vind, hoor. Hoe meer scheiding, des te beter. En met name als we grondstoffen kunnen teruggebruiken. Ik vraag me wel eens af of de communicatie, of die helemaal goed is naar onze inwoners toe. Wat me namelijk voor dat PDM heet. PMD. Want dan mag blikjes niet en dan mag pakken we niet en dan mag pakken weer wel. En het is onduidelijk. Tenminste voor mij. En ik ben reken mij dan maar onder de doorsnee inwoner van Tubbergen. Niet meer en niet minder. En ik heb eigenlijk vragen aan de voorzitter of aan de wethouder of het misschien wenselijk is om duidelijk te communiceren. Dat zou kunnen natuurlijk door middel van de site en misschien ook wel van een brochure, daar gaat het niet om. Maar je zou ook een sticker op de kliko plakken en zeggen dat mag erin en absoluut niet meer. Want we zijn er voorstander van dat die scheiding zo goed mogelijk plaatsvindt. Dus we willen daar ook graag aan meewerken. Maar we hebben het gevoel dat communicatie wel een belangrijke zaak is.
Dank u wel, meneer De Kolstee. Ik ga de andere vragenstellers even bij langs, zodat de wethouder straks in één keer kan antwoorden. De heer Hesseling.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij staan positief tegenover dit voorstel. Mooi om te lezen dat het afvalinzamelsysteem op orde is en dat de doelstellingen worden gehaald. Daarnaast zijn er ook aandachtspunten vanuit de evaluatie die naar voren komen. En die worden uiteraard ook meegenomen in het nieuwe beleid. En al met al lijkt het ons een goed onderbouwd voorstel en een doordacht voorstel. Wel hebben we nog een aantal vragen. Ten eerste vragen we ons af of het nascheiden van afval op den duur een mogelijkheid is voor de gemeente Tubbergen gezamenlijk met andere gemeenten om dat op te pakken. We wilden dus zeggen dat de afvalverwerker de scheiden uitvoert in plaats van de inwoner. En we horen namelijk regelmatig dat dit de meest effectieve en efficiënte manier is om dit afval te scheiden. Elders in Nederland staan al dergelijke afvalcentrales die nascheiden. Voor Twente en omstreden lijkt dit, zoals ook in het voorstel staat genoemd, nog verder weg. En zoals gezegd, voor Tubbergen is er dus ook nog geen optie op dit moment. Maar een concrete vraag is of dit mogelijk is op een lange termijn, nascheiden, in plaats van bronscheiden. Ten tweede is een van de speerpunten de aanpak van zogenoemde nulaanbieders. Zo lezen we in het voorstel. Dat wil zeggen inwoners die geen restafval aanbieden. Voor dit plan van aanpak wordt €1500 begroot, zo lezen we. Echter is het ook zo dat menig inwoner van de gemeente zijn afval via een andere weg laat verwerken. Bijvoorbeeld door een bedrijf dat containers ophaalt. Zien we ook regelmatig op boerderijen en dergelijke. En een concrete vraag is of hier ook rekening mee wordt gehouden in het beleid. En ten derde zijn we benieuwd naar de haalbaarheid van het beleid. De tussenstap bijvoorbeeld in 2030 om van 53 kilo restafval naar 50 kilo restafval te gaan per inwoner lijkt ons reëel. Echter het doel van 0 kilo restafval in 2050 bijvoorbeeld lijkt ons erg ambitieus. En de concrete vraag richting colleges ook of zij zelf dit haalbaar achten. En tenslotte is een aandachtspunt van onze kant dat het niet alleen bij de papieren en werkelijkheid moet blijven, uiteraard. In een stuk is te lezen dat een deel van het gerecyclede afval alsnog wordt verbrand op dit moment omdat het niet bruikbaar is voor recycling. En graag zien we dus ook dat gerecycled afval ook daadwerkelijk gerecycled wordt. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, meneer Hesseling. Uw vragen worden straks beantwoord. Meneer Veldhuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goede plannen, denk ik. Er staan al wat analyses op stapel die in kaart brengen hoe het zit met ons met afval wat aangeleverd wordt en welke maatregelen daarop genomen kunnen worden. Dus prima. Ik heb een hele specifieke vraag. Er wordt aangegeven dat er een verkenning gaat plaatsvinden om een zogenaamde gripwagen wellicht te laten rijden in Tubbergen. Mijn vraag is, houdt dat dan in, stel die gaat er komen, dat de chemokar dat die verdwijnt?
Dat was uw vraag. Ja, ook die wordt straks beantwoord. Ik was even afgeleid omdat een fractie een beetje luidruchtig aanwezig is. Mag ik u vragen om het bij te blijven, heren? Meneer Ter Brake, aan u het woord.
Ja, voorzitter, dankjewel. Allereerst wil onze fractie graag onze inwoners complimenteren met de behaalde resultaten. 81% scheidingspercentage bij een hoeveelheid fijn restafval van 53 kilo per persoon. Dit ligt al erg dicht bij de doelstelling voor 2030 en dat is ons zeker een compliment waard. Wel zijn er nog aandachtspunten in de vorm van 47% recyclebare grondstoffen die alsnog in het restafval terechtkomen en een te hoge vervuiling van met name het PDM. De CDA-fractie vraagt zich af of de oorzaak hiervan misschien gedeeltelijk te vinden is in de samenstelling van de verpakkingen. Een klein voorbeeldje is de broodzak in de supermarkt die van papier is, maar waar toch nog een plastic venstertje in zit. Het zou ons niet verbazen dat een heel goed te recyclen broodzakje alsnog in het restafval terechtkomt, omdat het uit twee recyclebare componenten komt. Dat is een vraag. Andere vraag gaat ook over de nascheiding. We horen dat er gemeenten zijn die juist bij de nascheiding blijven of teruggaan naar de nascheiding. Omdat het goedkoper zou zijn en omdat de technieken voor nascheiding dusdanig zijn verbeterd ten opzichte van het verleden, dat de nascheiding beter zou plaatsvinden dan de bronscheiding. Dus ook even refererend aan de vraag van de heer Hesseling. En we lezen in de stukken dat dit voor Tubbergen alsnog geen goed alternatief is. Zou daar een beetje context bij geschetst kunnen worden? Waarom is het voor de ene gemeente eventueel wel interessant en waarom vinden we in de gemeente Tubbergen dat nog niet interessant? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Ter Brake. En de laatste was de heer Groothuis.
Dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad, wat de heer Ter Brake al zei, de complimenten aan onze inwoners. Dat mag gezegd worden in deze. Verder eens met het stuk. Ook een hamerstuk voor wat ons betreft straks. Dus alleen één vraag. We hebben het allemaal over nascheiden en zoveel mogelijk terugbrengen van de afvalstroom. Ondertussen zitten we met een vuilverbrander Twens die er belang bij heeft om warmte op te wekken. Kunnen we al zo lang gaan scheiden dat op het laatste het restafval calorisch niet meer branden wil? En dat we een brander hebben die stilstaat? Tot zover.
Dank u wel, meneer Groothuis. Heel snel interessante vragen voor de wethouder, lijkt mij. Ik geef u de ruimte om ze allemaal te beantwoorden.
Dank u wel, voorzitter. En ik wil inderdaad wel beginnen om een aantal complimenten die de commissieleden uitdeelden aan de inwoners van Tubbergen echt hier te herhalen. Dat mag zeker genoemd worden. We doen het als Tubbergen heel erg goed. Ook in ROVA-verband, de cijfers geven dat duidelijk aan. En ook de recente metingen vanuit de nul aanbieders geven aan dat daar ook grotendeels mensen zijn, intussen zitten die daar echt hele goede scheidingen in aanbrengen. Er zal de komende periode nog wat meer communicatie over plaatsvinden. Maar ook dat laat eigenlijk gewoon een heel positief en goed beeld zien. De heer de Koolsteen zoomt vooral in over de communicatie van de PMD. Die is in de loop van de tijd inderdaad wat veranderd. Hè. De mogelijkheden en de scheiding van PMD is sterk verbeterd. Er zijn ook nieuwe afspraken gemaakt over hoe die vervuiling zeg maar, gewaardeerd wordt. En dat maakt dat er iets minder kritisch, bijvoorbeeld is een chipzak, gekeken wordt wat mag er nou wel en wat mag er nou niet in. Communicatie kan altijd beter. Daar kan de heer Reinink denk ik nog wel even kort wat over zeggen. Er is bij mij weten een vrij uitgebreide website ook over als het gaat om de samenstelling en wat moet waarin te vinden. Ook via de ROVA en denk ik ook de verwijzing naar de gemeentelijke site.
Milieu Centraal.
Te vinden. Milieu Centraal geeft daar onder andere ook mogelijkheden in. Maar goed, om daar nog iets van te duiden. En ja, daar kunnen we niet vaak genoeg over communiceren. En dat lijkt me zeker ook, is dat een onderdeel van het programma de komende jaren. Ten aanzien van de nascheiding, ook door Keerpunt aangegeven en door het CDA benoemd. Ja, dat kan een oplossing zijn en we zien dat met name als een oplossing voor toch de wat meer hoogstedelijke gemeenten. Daar zie je dat het belang ook eigenlijk het grootste is, omdat daar relatief gezien vrij veel vervuiling zit in dat restafval van juist de PMD-stroom. En dat is nou iets wat typisch nou niet in de stroom van Tubbergen zeg maar, te onderscheiden is. Er zit altijd nog wel wat in. Maar dat betekent eigenlijk dat je relatief hoge kosten moet maken om een heel klein stukje extra meerwaarde eruit te kunnen halen. Ja, en de vraag is of je dat aan de kostenkant zou willen. Ik heb toevallig een stukje onderzoek van gemeente Westerveld terug kunnen vinden uit 2021. En dan zie je toch gauw dat dat behoorlijk per aansluiting gaat verschillen. En dan heb je het niet over een paar euro's, maar dan heb je het over tientallen euro's wat er dan extra nodig is om die nascheiding tot stand te brengen. Dus ja, is dit feitelijk een oplossing voor een probleem wat wij gewoon in veel mindere mate hebben? En dan is het eigenlijk antwoord ja. Het zou wat meer gebruiksgemak geven. Tegelijkertijd moet je ook realiseren dat je een stukje prikkel weghaalt juist in die scheiding en bij het minder aanbieden van dat restafval. En dat zou een enorme een negatieve prikkel zijn, ook in de milieuwens die je daarmee haalt. Dus daarom is volgens nog de constatering dat het eigenlijk bij ons niet gewenst is en ook zeker niet financieel extra gaat opleveren. Nou, de heer Reijnen kan wellicht dat nog wat aanvullen met wat cijfers over tonnages en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Want de verwerkingskosten, dat zien we ook, die lopen sterk op. En die zijn juist ook bij zo'n nascheiding gewoon toch wel hoger. Dan de haalbaarheid van beleid. 2030 lijkt haalbaar, 2050, hoe kijken we daar tegenaan? Ja, die glazen bol in 2050 is ver weg. Het is een hele ambitieuze doelstelling, dat weten we ook met elkaar. Het is ook een doelstelling die we natuurlijk landelijk met elkaar mee moeten gaan maken. We kunnen niet helemaal in de tijd vooruitkijken. Een van de zaken, en dat gaf de heer De Braak ook aan, dat ook producenten daar enorm belangrijk bij zijn. Hè? Hoe makkelijk maken ze het ons als consument om inderdaad ook echt producten goed te scheiden en te zorgen dat die reststromen zo zuiver mogelijk zijn. Dan helpen die samengestelde verpakkingen helpen daar zeker niet bij. Dus dat is ook wel iets waar echt landelijk wel aandacht voor is om dat sterk te gaan verbeteren. Even kijken. De vraag over de gripwagen die zal de heer Reinink beantwoorden. De nascheiding hebben we benoemd, inderdaad. Die duiding, dus dat heb ik gedaan rondom de nascheiding. Waar zit dat nou in? Het verhaal of het ooit zover gaat komen, vraag van de VVD, dat er zo weinig calorieën in het restafval komt zitten, dat Twent zeg maar de schoorsteen uit moet doen, dat valt lastig denk ik te zeggen. Vooralsnog hebben we met elkaar kunnen zien, is er nog wel een wereld te winnen. Dus op de korte termijn zal dat zeker niet een issue zijn. Op de middellange termijn is dat ook zeker niet de verwachting. En in ander verband komen we daar nog wel over te spreken.
Maar we zien dat zeg maar, ook het gebied van Twents en waar het aanbod voor geld breder aan het worden is. Dus ook al zouden we in Twente, zeg maar, de Twentse plattelandsgemeente heel erg ons best doen, dan hebben we ook nog veel aanbod vanuit de steden waar die weg toch een stukje langer zal zijn, is de verwachting. Dus nou, hopelijk stelt u dat gerust.
Dank u wel, wethouder. Een aanvulling door de heer Levering op Reining.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal ook even de verschillende vragen even langslopen. De heer de Koolse had het over de communicatie, zoals de wet al aangeeft. Is en blijft er een heel belangrijk punt van aandacht. In het stuk, in het grondstof- en beleidsplan hebben we ook aangegeven dat we ook sorteeranalyses willen gaan doen. Beter nog dan we die ter weer hebben gehad. Om te kijken welke stoffen zitten er nu precies in het afval. En hoe kunnen we die het beste uitkrijgen. Die willen we gaan uitvoeren. En daar is dan communicatie ook een heel belangrijk onderdeel bij. Dus dat wordt opgepakt op basis van dit plan. U refereert even aan een sticker op de containers. Die zijn verkrijgbaar. Die kunnen we ook leveren aan inwoners. Ik weet alleen niet wat die dingen kosten. Dus die mogelijkheid... die is er wel. Ik kan maar verder. Dus die mogelijkheid is er wel. De heer Hisseling die had het over de nascheiding. Is dat mogelijk? Wethouder heeft al even op gerefereerd. Twents heeft in 2015 op verzoek van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Twents een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om te kijken of een nascheidingsinstallatie of dat haalbaar is. Daar is toen al uitgebleken dat het niet haalbaar was. Gelet op de hoeveelheid tonnages die de Twentse gemeente aanleveren. Dat onderzoek is op verzoek van de AVA opnieuw herhaald 2 jaar geleden. En ook toen is gebleken, ja, alles is mogelijk, maar je betaalt wel om en bij de 170 euro per ton extra om je PMD of wat ook nagescheiden te krijgen. Wij betalen nu 70 euro voor een ton restafval. Het wordt dus aanzienlijk duurder als we als Twentse gemeente een dergelijke nascheidingsinstallatie zouden willen. De heer Hesseling die refereert ook nog naar de aanpak nul aanbieders. Zult u ongetwijfeld wel gemerkt hebben dat wij daar ook binnen de gemeente Tubbergen mee bezig zijn geweest. Wij hebben 17% van onze huishoudens levert geen restafval aan. Maar het wel gebleken is dat die huishoudens wel PMD aanbieden. Onder andere PMD. Dat is rond de 90-95%. Maar toch waren we wel benieuwd van waar laten de nul aanbieders dan hun restafval. Daar hebben we ze een brief voor toegestuurd. Nee, eerst hebben we gekeken naar de lijst met nul aanbieders. Daar hebben wij die lijst hebben opgeschoond met bedrijven aan huis. Dat boerenbedrijven zijn, accountants maakt niet uit. Die hebben we er allemaal uitgehaald. En vervolgens hebben we de lijst die overgebleven, hebben wij 2 gebieden uitgehaald. Waar wij echte voorloperscontroles hebben gedaan. En in de andere nul aanbieders en andere kernen hebben wij een brief gestuurd van goh, we merken dat jullie het laatste half jaar geen restafval hebben aangeboden. Waarschijnlijk bent u een superscheider. Heeft u tips en trucs die wij kunnen delen met onze inwoners? Daar hebben we best wel hele leuke reacties op gehad. Van mensen die heel breed alles tot op de, ja, het kleine snippetje wat dan ook nog scheiden. Maar ook mensen die het meenemen naar hun werk waar toevallig een bedrijf van container staat. Buren die samen doen met een container. Dus het is heel divers. En we hebben dit onderzoek nu pas afgerond. En we zijn nu aan het analyseren en de cijfers ook op rij te krijgen. We waren eigenlijk in de veronderstelling dat de nul aanbieders, dat het ook vervuilers waren van het PMD. Met de eerste analyse blijkt dat absoluut niet het geval is. Dus daar zullen we nog, daar hebben we binnenkort een gesprek over met de wethouder. Ook via het college, ja, bij u op terugkomen. Dat we in ieder geval die analyse van die nul aanbieders met u gaan delen. En we willen ook, staat ook in dit plan, daar ook de komende jaren wel verder op inspelen. Om te kijken van of we nog meer nul aanbieders kunnen verleiden om wel restafval aan te bieden. Want het blijkt wel uit, nu we die brief verstuurd hebben, dat er wel gebleken is dat meer van die nul aanbieders nu wel restafval aanbieden. De gripwagen van de heer Veldhuis. Op dit moment hebben we op gezette tijden binnen de kernen Albergen, Geesteren en Tubbergen de mogelijkheid om chemisch afval in te leveren. En eigenlijk zouden wij die willen laten vervangen door een gripwagen. De gripwagen is eigenlijk een grote vrachtwagen waar dus ook een aantal mensen van Rova bij staan, waar je dus naast je chemisch afval ook kleinere grof en zulk afval aan kunt leveren, of het nu kunststof is in de vorm van een tuinstoel of wat dan ook, dat je dus bredere stromen daar kunt aanleveren dan nu op dit moment in bij de chemokar mogelijk is. En die kunnen wij eigenlijk binnen de huidige begroting ook gaan inzetten en dat willen we ook gaan doen. Naastscheiding beter dan bronscheiding. Er zijn een aantal gemeenten die dat wel doen. Daar zijn de meningen over verdeeld. Als je alles bij elkaar in zou gooien, onder andere ook het papier, dan zie je toch vaak meer vervuiling, waardoor je bepaalde deelstromen niet meer kunt recyclen. Dat heb ik met name over papier, maar dat kan ook gelden voor plastic afval en eventueel kleding wat je daarin zou kunnen doen. Dus de meningen zijn daarover verdeeld. Dus vandaar dat wij voor Tubbergen nu voorstellen om daar nog niet aan te beginnen. De heer Te Braak had het nog over de hoge grondstof in het rest. En de tweeledige verpakkingen, papier met plastic eraan. Ja, dat is een punt van zorg die wij ook delen. En die wij ook via Rova met enige regelmaat ook in de contacten die ze hebben met het verpakkende bedrijfsleven ook terug laten komen. Om daar constant aandacht voor te blijven vragen. Dat wil ik tegen mij laten, voorzitter.
Mooi, dankjewel, meneer Levering op Reining. Zijn er nog vragen onbeantwoord gebleven of nieuwe vragen opgeplopt? Ik zie meneer Ter Braak, zonder E, en mevrouw De Boer en meneer Hesseling. Meneer Ter Braak.
Ja, voorzitter, dankjewel. Vragen niet meer, maar even refererend aan de heer Te Kolst, de heer Stickers. Die zijn naar aanleiding van een motie van het CDA, mede ondertekend door de Partij van de Arbeid, huis aan huis verspreid in de eerste helft van 2022. Dus daar zou eigenlijk iedereen eigenaar van kunnen zijn en gebruik van kunnen maken. Dus dat is een kleine toevoeging. En misschien een tip. Goed scheiden is nog geen garantie voor hoogwaardig hergebruik of recycling, lees ik ook in het stuk. De motivatie van mensen om goed te scheiden zou best wel eens kunnen zijn de wetenschap dat het ook daadwerkelijk gerecycled of hergebruikt wordt. Op het moment dat we daar in de stukken lezen dat de mensen eigenlijk best heel erg goed hun best hebben gedaan, onze inwoners, daar hebben we net een compliment voor gegeven, dan zou het misschien ook wat waard zijn dat het daadwerkelijk hergebruikt of recycled wordt. Dus werk daar aan op de een of andere manier. Dankjewel, voorzitter.
Dankjewel, meneer Ter Braak. Dan gaan we naar mevrouw De Boer.
Dank u, voorzitter. Wij hebben voor de zomer een keer een themaavond gehad waar iemand van de Rova bij zat. Ja. En toen kregen we het ook over PMD en over wat het de gemeente kost omdat er vrachten of bakken afgekeurd worden. Toen gaf de wethouder aan dat er onderhandelingen zijn of komen of gaan komen om dat op een andere manier niet in Hengelo, maar ergens anders eventueel in te zamelen, in te brengen. U knikt al, dus ik ga ervan uit dat u begrijpt wat ik bedoel. Is daar iets meer over bekend?
Wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van dat laatste punt, inderdaad. Dat hangt samen met ook de contracten die er landelijk gemaakt zijn. Die contracten maakten dat we ook gebonden waren en, aan afspraken en inzamelplaatsen waarop zeg maar, ook PMD verzameld en gesorteerd werd. Inmiddels zijn die overeenkomsten opgezegd, landelijk opgezegd. Gesprekken lopen nog over wat dan wel. En wij hebben eigenlijk de hoop dat we daar meer ruimte in krijgen. En dat zou kunnen betekenen, ik hoor het mij voorzichtig formuleren, kunnen betekenen dat we ook naar andere locaties kunnen kijken als het gaat om het verzamelen en sorteren van het PMD. En dat zou kunnen inhouden dat aanzienlijk meer van de reststroom PMD die nu op één plek waar meerdere gemeentes, ook stedelijk PMD terechtkomt, dat daar een betere scheiding in mogelijk is en dus een hogere kwaliteit reststroom uitvolgt. En dat zou betekenen dat je daarmee ook een hogere opbrengst qua materialen, maar ook financieel kunt realiseren. Dat is in ieder geval wat nog uitstaat. Het zou kunnen zijn dat we ter overbrugging nog een poosje moeten doorgaan op hetgeen wat er ooit afgesproken is. Maar die nieuwe aanpak ligt nadrukkelijk wel op het vizier om daar actief mee bezig te gaan. Dus.
Dank u wel, wethouder. Mevrouw de Boer, u wilt nog even reageren?
Ja, graag. Dank u wel, voorzitter. Ja, kunt u iets over een termijn zeggen? Wanneer dat dan, moet ik dan aan volgend jaar denken of aan 2026? Of bedoel, want we worden steeds gestraft omdat het met de hele hupse bubs in de grote kar afgekeurd wordt, terwijl onze inwoners nogmaals goed hun best doen.
Meneer Levering op Reining reageren.
Ja, zoals de wethouder aangeeft, is de ketenovereenkomst die de Vereniging Nederlandse Gemeenten had gesloten met Verpakt, is die vorig jaar of is dit jaar opgezegd. Dat kwam er eigenlijk op neer dat we daardoor opnieuw onderhandelingen konden starten. Bij die ketenovereenkomst staat er voor elke gemeente een deelnemersovereenkomst. Die hebben we ook opgezegd, omdat met het wegvallen van de ketenovereenkomst ook de juridische basis voor de deelnemersovereenkomst van de individuele gemeente is komen te vervallen. Op dit moment vinden allerlei onderhandelingen plaats. Het loopt heel stroef, moet ik zeggen. Ondertussen is door het ministerie van INW een onafhankelijke mediator aangesteld, dat is Dick Benschop. Die probeert de partijen ook bij elkaar te brengen en om te kijken van hoe kunnen we uit dit dossier komen. In Twents verband is daarvoor ook al een position paper opgesteld met eisen die we eigenlijk vanuit Twente hebben, die in ieder geval in de onderhandeling meegenomen zouden moeten worden. En het belangrijkste aspect daarvan is dat het kostendekkend moet zijn voor de gemeente. Dat is het nu absoluut niet. En een ander belangrijk punt is de recycling, die eerder ook al genoemd is. Dat er meer PMD gerecycled moet worden dan nu het geval is. Er zou voor 1 januari uitsluitsel komen over de nieuwe afspraken. Dat wordt niet gehaald. Dat is wel afgesproken met alle partijen, dus ook met het verpakkende bedrijfsleven. Dat de huidige afspraken, dus ook de tussencategorie die wij hier in Tubbergen kennen, dat die gehandhaafd blijft totdat er nieuwe afspraken zijn.
Dank u wel, meneer Levering op Reining. Mevrouw de Boer tevreden. Ik heb nog een leentje staan, de heer Hesselink eerst. En dan kan meneer Veldhuis eventueel nog. Laten we maar even de volgorde zo aanhouden. Alfabetisch eerst Hesselink en dan Veldhuis. Alsjeblieft.
Helemaal goed. Dank u wel, voorzitter. Nog even wat betreft het nascheiden. Ik heb opgeschreven, niet gewenst word ik vanuit de wethouder. Nou ja, goed, het leek me juist goed om te kijken met een open blik naar de diverse mogelijkheden vanuit wat allemaal kan qua afvalscheiding en hoe daartoe te komen. Dus dat in de eerste plaats leek me goed om dat goed voor ogen te hebben, die open blik. Worden er financieel geen optie is, geen meerwaarde voor de gemeente Tubbergen. Maar wat ik bedoelde, en misschien de heer Ter Braak ook, is dat het niet per se alleen voor de gemeente Tubbergen zou moeten gelden. Maar misschien breder opgepakt zou moeten worden. Want anders, als gemeente Tubbergen, waar staan Noordbouwkracht, is het natuurlijk onhaalbaar om zo'n proces op te zetten van nascheiding. Maar aan de andere kant hoor ik dus ook dat het al onderzocht is door de mensen van Twents. Zowel in 2015 als 2 jaar terug. Dan krijg ik toch wel een beetje de indruk bij de slagen in zijn gevleeskeurd natuurlijk. Ze hebben natuurlijk ook belang bij het huidige verdienmodel wat zij hebben. Dus in die zin is de concrete vraag van, ja, is er dan geen optie om dat iets onafhankelijker te laten onderzoeken, misschien Twente breed of misschien die kring wat breder trekken naar misschien de Achterhoek of Zalland. Lijkt me niet verkeerd in dat opzicht. Wordt eraan gerefereerd dat Twente, laat staan Tubbergen, geen stedelijk gebied is, of in ieder geval Tubbergen werd aan gerefereerd. Maar ja, er zat er ook in Heerenveen zo'n nascheidingsfabriek, min of meer. Ook dat is geen stedelijk gebied, lijkt me. Dus ben ik toch wel benieuwd naar de mogelijkheden voor Twente, want het lijkt me toch stedelijker dan dat gebied rondom Heerenveen in die zin. Daarnaast wordt er nog gerefereerd aan het nascheiden ten opzichte van de bronscheiding, dat er bepaalde afvalstromen niet nagescheiden zouden kunnen worden. Voorbeelden die genoemd worden zijn bijvoorbeeld papier en kleding. En de vraag is ook eigenlijk of er dan een tussenweg mogelijk is, in de zin van dat je bijvoorbeeld papier en kleding bij de brons scheidt en de rest nascheidt, dat je dat onderscheid maakt. Dus dat zijn de vragen voor nu. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Hesselink. Een aantal vragen, wethouder.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik heb u bij mijn eerste inleiding ook al aangegeven dat ik ook gekeken heb naar bijvoorbeeld een onderzoek wat gedaan is voor de gemeente Westerveld. Helemaal buiten het gebied en andere gemeenten. Ja, en daar komen eigenlijk, denk ik, qua karakter een redelijk vergelijkbare gemeente. Ook het aantal huishoudens klopt redelijk, komt redelijk overeen. Daar komen dezelfde cijfers eigenlijk wel uit. Dus op het moment dat je milieutechnisch eigenlijk een min op scoort, financieel een min op scoort, dan denk ik, ja, waarom zouden we daar nu tijd en geld gaan investeren? Als een raadsmeerderheid zegt, dat moet u vooral doen, dan hoor ik dat graag. Maar dat lijkt me niet de weg op dit moment. En dan zou ik zeggen, laten we onze tijd en energie in andere zaken stoppen. En dat is met name het verbeteren van de afvalstromen. Kijken waar we die circulariteit nog kunnen verhogen, lokaal. En dat zou wat mij betreft een betere aanpak zijn.
Dank u wel. We hebben nog een reactie van de heer Hesselink.
Ja, dank u wel. Ja, ik bedoel ook niet dat we het gelijk nu alle minuut moeten doen, maar in ieder geval is het belangrijk om die open blik te houden. Dat is meer de oproep die ik wil doen aan het college, van nou kijk ook naar wat wel kan en niet alleen voor nu, maar ook de lange termijn. Dus dat is een beetje de oproep die ik wil doen en niet per se alle minuut, laat ik het zo zeggen.
Wethouder.
Oh nee, maar daar kunnen we zeker in meegaan in de zin, natuurlijk moet je die open blik houden en vandaar ook dat we van tijd tot tijd weer monitoren van hey, zijn de omstandigheden veranderd, zijn er andere situaties en in die zin zullen we de blik ook zeker open houden. Maar ik zeg u nogmaals, op dit moment is daar eigenlijk niet de directe aanleiding en de mogelijkheid voor. En zou het vanuit Tubberg gezien niet een hele logische keuze zijn. Neemt niet weg dat je je ogen naar de toekomst en je oren open moet houden. En daar kan ik zeker in beamen. Dus, ja.
Dank u wel, wethouder. Dan de heer Veldhuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor dat er heel veel overleg gaande is, met name ook met de verpakkingsindustrie. Ik hoor dat er contracten zijn opgezegd. Bestaat er een kans dat de systematiek van PMD van tafel gaat en dat er een andere systematiek komt, waarbij we dan misschien toch een bronscheiding hebben? Want op dit moment hebben wij een oranje container. De meeste mensen noemen dat een plastic container. Daar doe je plastic in. Nee, daar doe je geen plastic in. Daar doe je plastic verpakkingsmateriaal in. Maar heel veel mensen gooien daar plastic in. Plastic is prima recyclebaar, althans de meeste plastics. Dus er verdwijnt heel veel plastic, prima recyclebaar, in die PMD-container. Datzelfde geldt voor metalen. Er moet metaal in. Nee, er moet metaal, verpakkingsmateriaal moet erin. Er zijn heel veel metalen die je daar prima in zouden kunnen, die prima te recyclen zijn, die dan dus niet in restafval terechtkomen. Dus ja, mijn vraag is, bestaat er een kans dat de verpakkingsindustrie aan de kant geschoven wordt? Want die willen alleen maar betalen voor verpakkingsmateriaal. Die willen niet betalen voor andere stromen. Daar hebben ze geen zin in. Dat willen ze niet. Dat is gewoon een financiële reden voor. Dus kan het zijn dat de systematiek anders wordt? Dat is ook mijn vraag.
Dank u wel, meneer Veldhuis, wethouder.
Die lijkt me vrij technisch op dit moment ook in de contractonderhandelingen. Wellicht kan de heer Reining daar nog iets concreter over zeggen.
Ik kan er wel iets over zeggen. De sorteerders die de PMD wat we aanleveren kunnen sorteren, uit elkaar kunnen halen, die zijn in staat om veel meer fracties uit te sorteren, uit het afval of het PMD wat aangeleverd wordt. Maar op dit moment wordt door verpakking bepaald wat wel en niet in de PMD-container mag. En ja, daar zijn wij ook aan gebonden. Grotere stukken kunststof die kunnen best op de lopende band eruit gesorteerd worden. Maar heel veel stukken mogen daar nu niet in omdat ze te groot zijn. En dat is een beetje het probleem waar wij als gemeente ook mee zitten. Wij zijn eigenlijk lopen een leiband van verpakt van wat wel en niet in de PMD-container mag. Ik zou dat graag anders willen, maar een hele andere systematiek van de PMD-inzameling, dat verwachten we in de onderhandeling nu op dit moment niet. Het gaat meer om hoeveel procent aan vervuiling mag erin zitten. De wethouder noemde al andere sorteerlocaties, opslaglocaties en de vergoedingen daarvoor. Plus het grotere effect op de recycling van het PMD. Daar zit met name de onderhandelingen, verwachten we nu op dit moment.
Dank u wel, meneer Levering op Reining. Meneer Veldhuis, afdoende beantwoord.
Ik begrijp heel goed dat dit een probleem is wat specifiek de gemeente niet kan oplossen. Maar aangezien we als gemeente toch in gesprek zijn met andere partijen, is het wellicht iets om over na te denken, om breder te kijken naar de problematiek. Omdat zodra je de verpakkingsindustrie buitenspel zet, dan kun je breder kijken naar het probleem en kun je denk ik beter oplossen in het belang van onze eigen gemeente, in het belang van het milieu. Dat wil ik graag zeggen. Dank u.
Dank u wel, meneer Veldhuis. Dan kijk ik de kring rond of er nog mensen zijn die andere vragen hebben, nieuwe vragen. Een vraag nog van de heer Hesselink.
Dank u wel. Ik mis nog een antwoord op mijn vraag of er ook gedeeltelijk nagescheiden kan worden. Dus
akkoord,
papierkleding, nascheiden. Of bronscheiden, moet ik zeggen.
Wethouder.
Ik kan me technisch wel voorstellen dat daar opties voor zouden kunnen bestaan. Daar zijn installaties voor te bouwen, lijkt mij.
Ja. Kijk ik nog een keer de kring rond. Geen vragen meer. We hebben er veel vragen over gesteld, veel antwoorden over gehoord. En dan is de vraag van mijn kant. Is het raadsvoorstel zover dat het als hamerstuk mee kan naar de raadsvergadering of is het een bespreekstuk? CDA.
Hamerstuk.
GBVVD.
Hamerstuk.
PVDA.
Hamerstuk.
Keerpunt.
Toch nog even een bespreekstuk, dank u wel.
Oké, dan ga ik lokaal Sterk niet meer vragen. Dan gaat hij als bespreekstuk mee naar de vergadering. Daarmee zijn we gekomen aan punt 10, dat is de sluiting. Ik dank u allen hartelijk welkom voor uw aanwezigheid en voor uw inbreng. Een fijne avond en tot een volgende keer.